Onze hulp en onze enige verwachting is ook in het middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede. En van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 119, vers 67. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paan moog keren en wordt mijn vlees door het kwade licht verrast. Hij laat het mij toch nimmer overheren. Verlos mij, Heere, van smensen overlast, dan zal ik u naar uw bevelen eren. Psalm 119, vers 67. Vanmiddag hebben wij twee schriftlezingen. De eerste kunt u vinden in Johannes 1, de versen 6 tot en met 18. Johannes 1, de versen 6 tot en met 18. Het tweede gedeelte komt uit het Lucas-evangelie, hoofdstuk 7, de versen 18 tot en met 23. Lucas 7, vers 18 tot en met 23. Na de beide schriftlezingen zingen wij Psalm 88. En daarvan het negende vers. Waarom is het dat gij mij verstoot? Waarom verbergt gij gunstrijk ogen? Kwas van der jeugd af neergebogen, bedrukt en worstelend met de dood. Ik moet vol angst uw gramschap dragen. Ik ben twijfelmoedig en verslagen. Daarna beleid u ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit den bloede, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren is. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborenen van de waarheid, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, zeggende: deze was het, van welke ik zeide, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. En dan gaan we naar de tweede lezing uit Lucas 7, vers 18. En de discipelen van Johannes boodschapten hem van al deze dingen. En Johannes, zekere twee van zijn discipelen tot zich geroepen hebbende, zond hen tot Jezus, zeggende: zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? En als de mannen tot hem gekomen waren, zeiden zij: Johannes de Doper heeft ons tot u afgezonden, zeggende: zijt gij die komen zou, of verwachten wij een ander? En in diezelfde uren genas hij er velen van ziekten en kwalen en boze geesten. En velen blinden gaf hij het gezicht. En Jezus antwoordende zeide tot hen: gaat heen en boodschapt Johannes weder de dingen die gij gezien en gehoord hebt, namelijk dat de blinden ziende worden, de kreupelen wandelen, de meelaatsen gereinigd worden, de doven horen, de doden opgewekt worden, de armen het evangelie verkondigd wordt. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Tot zover de schriftlezing. een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen.
De Heere wil ons deze middag onderwijs geven, gemeente, over de zekerheid. In het bijzonder de zekerheid over de volharding in het geloof. En daar vinden wij rijke woorden over in paragraaf 9 tot en met 12 van hoofdstuk 5 van de Dordtse leerregels. Hoofdstuk 5 van de Dordtse leerregels, paragrafen 9 tot en met 12. En daar beleiden onze Dordtse vaderen op grond van Gods woord. Paragraaf 9. Van deze bewaring der uitverkorenen tot zaligheid en van de volharding der ware gelovigen in het geloof, kunnen de gelovigen zelven verzekerd zijn. En zij zijn het ook, naar de mate des geloofs, waarmede zij zekerlijk geloven dat zij zijn en altijd blijven zullen, ware en levende leden der kerk, dat zij hebben vergeving der zonden en het eeuwige leven. Paragraaf 10. En diensvolgens spruit deze verzekerdheid niet uit enige bijzondere openbaring, zonder of buiten het woord geschied, maar uit het geloof aan de beloften Gods, die Hij in zijn woord zeer overvloedig tot onze troost geopenbaard heeft. Uit het getuigenis des Heiligen Geestes, die met onze geest getuigt dat wij kinderen en erfgenamen God zijn. En eindelijk uit de ernstige en heilige oefening van een goede conscientie en van goede werken. En zo de uitverkorene Gods deze vaste troost in deze wereld niet hadden, dat zij de overwinning behouden zullen, mits schades dit onbedrieglijk pand der eeuwige heerlijkheid, zo zouden zij de ellendigste van alle mensen zijn. Paragraaf 11. Ondertussen getuigde de schrift dat de gelovigen in dit leven tegen onderscheiden twijfelingen des vlezes strijden en in zware aanvechting gesteld zijnde dit volle betrouwen des geloofs en deze zekerheid der volharding niet altijd gevoelen. Maar God, de Vader aller vertroosting, laat hen boven hetgeen zij vermogen niet verzocht worden, maar geeft met de verzoeking ook de uitkomst en werkt in hen de verzekerdheid der volharding door de Heilige Geest wederom op. En dan artikel 12, paragraaf 12. Doch zover is het vandaar dat deze verzekerdheid der volharding de ware gelovigen hoovaardig en vleeslijk zorgeloos zou maken, dat zij daarentegen een ware wortel is van nederigheid, kinderlijke vrezen, een ware godzaligheid, leidzaamheid in alle strijd, vurige gebeden, standvastigheid in het kruis en in de belijdenis der waarheid, mits schades van vaste blijdschap in God. En dat de overdenking van die weldaad hun een prikkel is tot ernstige en gedurige beoefening van dankbaarheid en goede werken, gelijk uit de getuigenissen der schrift en de voorbeelden der heiligen blijkt. Tot zover vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. O Heere, u hebt uw Zoon gezonden naar deze aarde. En met zo'n heerlijke opdracht om aan de armen het evangelie te verkondigen, zo hebben we zojuist gelezen in uw heilig woord. Ja, om de blinden de ogen te openen en te zorgen dat doven zullen horen. U hebt zelfs doden opgewekt uit de doden. Ja, Heere, u hebt uw grote werken geopenbaard in deze wereld. En nog doet u dat door de prediking van het heilig evangelie. Nog steeds doet u dat door de verkondiging van uw woord. U werkt nooit buiten dat woord om. U werkt ook nooit zonder dat woord. En doe ons dat verstaan, Heere. Maak in uw woord onze gang en treden vast. Zo hebben we samen gezongen aan het begin van deze dienst. En Heere, en dat is een oefening. Dat moeten wij leren. En dat is iets wat de Heilige Geest ons alleen leren kan. Dat wij in uw woord alleen onze gang en treden vast zouden maken. En het is ook de Heilige Geest die dat doet wanneer wij wederom geboren worden. En wat is dat nodig, Heere? Want als we wederom geboren worden en wij mogen een leerling worden op uw school, ja, dan zullen wij tot waarachtige bekering komen. Dan zullen wij tot het geloof in Christus komen. En dat is nou het werk van de Heilige Geest. Maar dat gaat niet zonder strijd. Dat gaat niet zonder vertwijfelingen, zo zullen we vanmiddag gaan overdenken. Het gaat niet zonder soms hele zware aanvechtingen. En Heren, waren het niet dat het alles uw werk is, dan was uw kerk inderdaad het ellendigste volk op deze aarde. Maar u hebt het zaad der wedergeboorte gewerkt. En wat u gewerkt hebt, dat houdt u in stand. Wat ligt de zaligheid daarom vast, Heere? En u geeft toch bij tijden de zekerheid van de zaligheid. De zekerheid van de volharding in het geloof. Ja, die zekerheid is er als het geloof in de beoefening is. Al bepaalt u zelf de mate van het geloof. En zo zijn we weer samengekomen om daar onderwijs over te krijgen. De zekerheid van de volharding in het geloof. Maar dat juist in het kader van die zekerheid uw kinderen zo dikwijls te strijden hebben met die vertwijfelingen, met die aanvechtingen. Maar wat is het dan een wonder dat u het gezegd heeft tegen een van uw discipelen, Heere Jezus, tegen Simon Petrus. Simon, Simon, de Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. En Heere, wie van uw kinderen kent daar niet iets van? En als we op de zeef liggen, wat kan het dan moeilijk zijn? En als het geloof dan gaat verzwakken, wat voelen we ons dan de ellendigste van alle mensenkinderen? Maar dan dat wonder, ik heb voor u gebeden. En ook daar mogen wij deze middag van horen. O, die voorbeden van u, Heer Jezus. U leeft altijd om voor uw kerk te bidden. Al liggen ze op de zeef van de Satan. Al liggen ze in de golven van vertwijfelingen. En komt er een leger van twijfelaars op hen af. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En daarom staat u er zelf voor in. Dat er ook na tijden van aanvechtingen en vertwijfelingen weer andere tijden aanbreken in het geloofsleven. Dat het geloof wordt versterkt en dat we het weer weten. Dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven. En wat is dat een wonder, Heren. Zou u zo vanmiddag onderwijs willen geven? Heren, gedenk degenen die het geestelijke leven niet kennen. Zou u het willen werken? Wilt u het zaad der wedergeboorte schenken in het hart? Open u het hart, Heren, waar wij het niet kunnen. En waar u dat goede werk begonnen bent, wilt u het versterken, Heren. Misschien zit er vanmiddag wel één in uw huis of thuis mee te luisteren, onder vertwijfelingen. Misschien is er wel één in ons midden bij wie de duivel zo aanvecht. U hebt geen heil bij God. Je hebt te veel gezondigd. Heren, we hebben geen kracht in onszelf om daartegen in te gaan, tenzij dat u komt met de krachtige werking van uw geest en het geloof versterkt. Als u de wapenrusting aan uw kerk geeft om in die strijd juist tegen de vertwijfelingen en de aanvechtingen in te mogen gaan, om de overwinning te behalen in uw kracht, zou u het willen schenken. En zoudt u uw kinderen willen vertroosten in de strijd van het leven? Heren, zo zijn wij hier samengekomen. Anderen mogen thuis met ons verbonden zijn, uw woord horen. Op dit moment of op een later moment, geef uw zegen. Op alle plaatsen waar uw woord wordt verkondigd, ook deze dag, in ons land tot aan het uiterste der aarde. Zegen al het werk in uw koninkrijk. Wilt u op de zendingsvelden vrucht geven op de prediking? Wilt u evangelisatiewerk zegenen, ook wat in onze, door onze gemeente verricht mag worden? Dichtbij en ver weg, zegen het, Heere. Denk aan uw bondsvolk Israël. Wees met de ondergrondse kerk, de vervolgde kerk, die misschien vandaag niet eens samen kan komen, die in het verborgene hun godsdienstoefeningen moeten houden. Heren, u bent aan tijd nog plaatsgebonden en u aanschouwt uw kerk vanuit de hemel. En ook voor uw kerk in de verdrukking geldt het. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En te midden van deze wereld gaat het rumoer door. Weer is er oorlog. En Heer, u weet dat de raketten ook in deze wereld afgeschoten worden. Gedenk al die mensen die het treft. Weer een gerucht van oorlogen, oorlogen. U komt, Heere. Het wordt steeds duidelijker. En het einde der tijd wordt steeds korter. De dag van de wederkomst komt steeds dichterbij. En leer het ons te zien bij alles wat er klinkt in deze wereld. Hij komt, om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. En dan komt weer die persoonlijke vraag, o drie enige God. Zijn we bereid om Christus te kunnen ontmoeten? Als straks de bazuin van de archangel zal klinken en u, Heer Jezus Christus, in hemelse heerlijkheid en majesteit zal verschijnen op de wolken des hemels. Als alle graven geopend worden, als alle mensen die gestorven zijn opgewekt zullen worden en het ganse menselijk geslacht voor uw rechterstoel wordt gedaagd en de grote scheiding zal plaatsvinden tussen de schapen en de bokken. En dan die hele persoonlijke vraag die we als kinderen, jongeren en ouderen moeten stellen. Aan welke kant zullen wij straks staan op de jongste dag? En wat is het dan een wonder dat we zo deze middag in de stilte in uw huis mogen zijn, onder de prediking van uw woord, wat u wil zegenen om zondaren voor en toe te bereiden op die grote dag. Geef dan uw zegen, Heere. Gedenk ook ons land en volk, onze overheid, ons vorstenhuis. Heere, stel ze toch tot zegen. Doe ze de verantwoordelijkheid gevoelen. Straks staan ook zij voor uw rechterstoel. En zullen we verantwoording moeten afleggen. Hetgeen wij gedaan hebben, hetzij goed, hetzij kwaad. O Heere, geef toch dat de Godvrezende mensen mogen zijn in ons vorstenhuis en bij onze regering. En gedenk bijzonder hen en die bij het geopen woord en met gevouwen handen mogen meeregeren. Dat ze vrijmoedigheid mogen ontvangen om steeds weer uw stem te laten horen. Heere, zoudt u onze gebeden alstublieft willen horen en verhoren uit louter genade. Om de verdiensten van Christus wil. Amen. U krijgt opnieuw gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zal 3 keer worden gecollecteerd. En ter voorbereiding op de prediking zingen wij Psalm 56, de versen 4 en 5. 56, vers 4 en 5. het amen van de prediking zingen wij Psalm 147, het zesde vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. En wat er verder volgt, 147, het zesde vers, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wat is Johannes de Doper toch een zeer gezegend mensenkind geweest. Hij was, toen hij jongens en meisjes nog niet eens geboren was en verborgen was in de moederschoot van moeder Elisabeth, al wederom geboren. En toen Maria, de moeder van de Heer Jezus, bij moeder Elisabeth binnenkwam, sprong Johannes de Doper op van vreugde. Kunnen wij met ons verstand niet begrijpen, maar het staat in de schrift, dus is het waar. Hij was verkoren om de voorloper van de Heer Jezus Christus te mogen zijn. Daarom predikte hij bij de oever van de Jordaan en doopte hij, de doop der bekering tot vergeving der zonden. En in opdracht van zijn zender was hij de roepende in de woestijn, moest hij heel scherp de wet preken, maar hij mocht ook Christus aanwijzen, zo hebben we kort geleden gehoord, als het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En dat kon Johannes doen, want hij had de Heer Jezus Christus leren kennen door het ware geloof. Hij heeft hem zelfs mogen dopen in de Jordaan. En wat heeft Johannes rijk van Christus mogen getuigen? Moeten we eens horen wat hij gepredikt heeft. Deze was het, van welk ik zeide, die na mij komt is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij ook allen ontvangen genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven en de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Dat heeft Johannes mogen preken. Dat heeft hij mogen preken met volle zekerheid. En hij deelde door genade in die rijkdommen. Maar wat horen wij deze Johannes nu zeggen tegen twee van zijn discipelen, toen hij later in de gevangenis zat en daadwerkelijk moest ondervinden, hij moet wassen, maar ik minder worden. Toen zond hij twee van zijn discipelen naar de Heer Jezus. En toen moesten ze de Heer Jezus wat vragen. Zijt gij degene die komen zou? Of verwachten wij een ander? Vanwaar de vraag van dezezelfde Johannes? O, sommige verklaarders die zeggen dat hij deze vraag, dat hij zijn discipelen met deze vraag naar de Heer Jezus stuurde voor die discipelen zelf, die Christus nog niet kenden. Maar andere verklaarders zeggen dat het een vraag van Johannes zelf is geweest, omdat zijn geloofsleven als het ware bestormd werd door vertwijfelingen en aanvechtingen. En dat laatste vind ik aannemelijk. Want als de discipelen bij Christus komen, zeggen ze heel nadrukkelijk, zo hebben we gelezen in Lucas 7 vers 20, dat Johannes hen gezonden heeft met die vraag: zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? En dan het antwoord van de Heer Jezus. Nadat hij eerst allerlei wonderen heeft laten zien. En nadat die discipelen eerst zijn prediking gehoord hebben. Gaat heen en boodschap Johannes. Heel concreet, Johannes, weder de dingen die gij gezien en gehoord hebt. Wat zien we hier gebeuren in het leven van Johannes de Doper, een echt kind van God? Dat het geloofsleven, waarin inderdaad momenten zijn dat de gelovigen de volle zekerheid in hun ziel mogen ervaren, er ook momenten kunnen zijn dat er allerlei vertwijfelingen en aanvechtingen die zekerheid bedreigen. Nochtans ligt de zaligheid voor al Gods kinderen zeker en zullen ze volharden in het geloof. Nou, daar gaat het over in die vier paragrafen die we als het ware samenvattend willen overdenken deze middag. En we schrijven als thema boven de prediking de zekerheid van de volharding in het geloof. De zekerheid van de volharding in het geloof. Drie gedachten. Die zekerheid is verkregen. Die zekerheid wordt aangevochten. En die zekerheid geeft vrucht. De zekerheid van de volharding in het geloof. Die zekerheid is verkregen. Die zekerheid wordt aangevochten. En die zekerheid geeft vrucht. De zekerheid en de volharding in het geloof liggen vast in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Daar hebben we vorige week bij stilgestaan. Want de heilige grond was dat, weet u nog? God de Vader zal zijn raad niet veranderen. God de Vader zal zijn belofte niet verbreken. God de Vader zal de krachtdadige roeping van al de zijnen nooit herroepen. En daarbij hoorden we van de verdiensten van Christus, van de voorbeden van Christus en van de bewaring van Christus. En niets en niemand kan dat krachteloos maken. En we hoorden van de verzegeling van de Heilige Geest. En niets en niemand kan die verzegeling verijdelen of vernietigen. Wat een wonder. Echt gemeente, de zaligheid van een ware gelovige ligt onverbrekelijk vast in een drie-enig God. Maar juist omdat het in die drie-enige God vast ligt, zullen degenen die verkoren zijn tot zaligheid ook zeker zijn dat hun zaligheid door de drie-enige God bewaard wordt. En dat ze daarom zullen volharden in het zaligmakende geloof. Ja, meer nog, de Heere staat er zelf voor in dat er in het leven van zijn kinderen momenten zijn dat ze die zekerheid echt ervaren door het geloof, dat het bevinding is dat de zaligheid zeker is. En dat zal gebeuren, zo zeggen onze Dordtse vaderen in paragraaf 9, naar de mate des geloofs. En onder die uitdrukking wil ik even een streepje zetten. Wat wordt er nu bedoeld met naar de mate des geloofs? Wij kunnen dat op twee manieren uitleggen. In de eerste plaats is de zekerheid afhankelijk van de schommelingen in het geestelijke leven. Het ene moment kan het geloof sterk zijn en het andere moment kan het geloof zwak zijn. Op het moment dat het geloof in de beoefening is, is er zekerheid. Zekerheid in datgene wat de Heere tot de ziel gesproken heeft. Dus de sterkte van die zekerheid is afhankelijk van de sterkte van het geloof. Oftewel, de zwakheid in het geloof. En dan denk ik weer aan Simon Petrus. En er zijn er momenten in zijn leven geweest dat dat sterke geloof en dat zwakke geloof, dus een zekerheid en bijna geen zekerheid meer hebben, dat het heel dicht bij elkaar kan liggen. We kennen allemaal die overbekende geschiedenis, en ik heb het wel eens meer genoemd in de prediking, en dat hij wandelde op het water tot de Heer Jezus. Toen hij ontdekte dat de Heer Jezus door die stormen over de zee naar het scheepje kwam wandelen, Toen vroeg hij, meester, indien gij het zijt, gebied mij tot u te komen. En Jezus zei, kom. En dan stapt Petrus overboord en door de over de golven, door de stormen heen, loopt hij tot Christus. En zolang hij door het geloof op Christus zag, had hij de zekerheid, ik kan op het water lopen, ik zal op het water lopen en zo zal ik bij mijn meester terechtkomen. Maar toen dat geloof begon in te zinken, toen hij op de omstandigheden zag, verloor hij ook de zekerheid dat hij op het water kon lopen, want toen zakte hij weg in de golven. Zo dicht kan het sterke en het zwakke geloof bij elkaar liggen en kan ook de zekerheid en de onzekerheid heel dicht bij elkaar liggen. Dus mate des geloofs, dat kunnen we ook uitleggen aan de hand van de schommelingen in het geestelijke leven. Maar er is nog een tweede betekenis van de mate van het geloof. Want de zekerheid van het geloof heeft ook alles te maken met de geloofskennis die er gekomen is door de opwas in de kennis en de genade van de Heere Jezus. En als er een groeien in het geloof mag zijn, een opwas in de genade en de kennis van Christus, dan heeft dat ook te maken met een opwas in de kennis van de Vader en de kennis en de genade van de Heilige Geest. En hoe meer de gelovigen de drie enige God door het geloof mogen leren kennen, hoe zekerder ze mogen weten dat ze een levend lidmaat van die ene kerk met een hoofdletter geworden zijn. En dat al hun zonden om het bloed van Christus vergeven zijn. En dat ze inderdaad een recht hebben op het eeuwige leven. En ook dat wil ik maar even illustreren aan de hand van Simon Petrus. We weten dat hij tot Jezus gebracht is door zijn broer Andreas. En dat er 3 jaren begonnen dat hij omwandelde met de Heere Jezus en heel veel heeft gehoord van de Heere Jezus. En dat er ook enige geloofskennis van Christus gekomen is, zodat hij kon zeggen, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Ja, die zekerheid had hij wel. Maar weet u welke zekerheid hij miste in die 3 jaren? De zekerheid dat Christus zijn borg zou zijn. Zijn middelaar zou zijn. Ja, toen de Heer Jezus ging vertellen en verklaren in welke weg hij de borg en middelaar voor Simon Petrus en de andere discipelen zou zijn, ja, begon zelfs Petrus zich te ergeren aan dat onderwijs. En wat heeft hij daarom een lange tijd dat door dat ergeren van dat onderwijs de zekerheid moeten missen van het hoge doel waarmee Christus op de aarde kwam. Maar wat is dat anders geworden na de opstanding van Christus? Wat is dat anders geworden toen hij daar op die olijfberg stond en Christus zag opvaren naar de hemel? Ja, toen kreeg hij een volle zekerheid dat Jezus Christus zijn borg en middelaar is. Dat onbevlekte lam, zoals hij later in zijn zendbrief schrijft, die zijn bloed gegeven heeft om ook Simon tot zijn eigendom te kopen en met God te verzoenen. Ja, om Simon ook met hem te zetten in de hemel bij de Vader. En zien we het niet op de Pinksterdag? Al daar juist Simon Petrus, vervuld met de Heilige Geest, de grote werken van God mag verkondigen. Toen hij door het vervullen van de Geest de verzegeling van de Heilige Geest ontving en in de volle zekerheid gebracht was, ziet u het, de mate van het geloof heeft ook alles te maken met de opwas in de kennis en de genade van een drie-ene God. Maar hoe wordt nou die zekerheid ervaren en verkregen? Ja, door het geloof. Maar hoe werkt de Heere dat geloof dan? Nou, daar gaat het over in paragraaf 10. En heel duidelijk laten onze Dordtse vaderen zien dat de ware gelovigen op drie manieren tot de zekerheid des geloofs komen. Ten eerste door het geloof in de beloften. Ten tweede door het getuigenis van de Heilige Geest. En ten derde door een levenswandel in goede werken. En bij dat alles zal het woord van God de norm zijn en niets anders. En daarom lezen we aan het begin van paragraaf 10. En dienvolgens spruit deze verzekerdheid niet uit enige bijzondere openbaring, zonder of buiten het woord om. Waarom leggen ze hier nou zo de nadruk op? Nou, omdat de remonstranten dat wel dachten. En we hebben het al eerder gehoord, als je goed naar de overtuiging van een remonstrant luistert en naar de manier waarop zij preken, kan een mens nooit zeker zijn van zijn zaligheid. En misschien weet u het nog wel van de vorige keer, toen heb ik gezegd, een remonstrant zegt, als je eenmaal wederom geboren bent en je valt in een zonde, dan raak je je wedergeboorte weer kwijt. Moet je opnieuw wederom geboren worden. Nou, als je dan ziet hoeveel keer een kind van God kan struikelen in de zonde, zou je bijna kunnen zeggen, hij moet wel 1000 keer wederom geboren worden. En je bent daarom nooit zeker van je zeker, van de zaligheid. Ja, zo redeneerde de remonstrant. Tenzij, zeiden ze, de Heer je een hele bijzondere openbaring geeft. Ja, dan alleen kun je zeker zijn van je zaligheid. Dus moet je daar maar op wachten. Wachten op iets heel bijzonders. Ja, en dat kan buiten het woord om, dat kan zonder het woord van God om. Bijvoorbeeld dat je wacht op een visioen, of op een gezicht, of een hoorbare stem uit de hemel, of dat de Heer een engel stuurt met een boodschap, of dat je een of andere wonderbaarlijke verschijning krijgt van God. Ja, als dat dan eens een keer zou gebeuren, ja, dan zou je zekerheid kunnen krijgen. Maar als je zo'n bijzondere gebeurtenis niet kent, ja, dan blijft het altijd twijfelachtig. Nou, gemeente, zo is het absoluut niet. De Heere werkt altijd door zijn woord en door zijn geest. Nooit zal hij buiten zijn eigen woord om de zaligheid bewerken en voltooien in het leven van zijn kinderen. Maar hier in die dwaling die de remonstranten leerden, ligt een waarschuwing, want laten wij nou niet denken dat deze gedachte zo heel ver bij ons vandaan ligt. Want ook in onze kringen kom je wel eens van die wonderlijke gedachten tegen, dat er wel iets heel bijzonders moet gebeuren om tot de zekerheid van het geloof te komen. En je hoort soms ook van die hele bijzondere dingen buiten het woord om en zonder het woord van God. Maar o gemeente, we moeten vasthouden dat de Heer alleen werkt door zijn woord. Hij gaat er niet een ander boek voor gebruiken. Hij gaat je niet tot bekering leiden en tot zaligheid brengen door een van de lied of een van de spreuk die een filosoof of wie dan ook bedacht heeft. Maar letterlijk door het woord van God. Oh jawel, ik weet het wel. De Heer kan natuurlijk ook een stichtelijk boek dat gegrond is op het woord van God gebruiken om je eens een vertroosting te geven. En de Heer kan de psalmen gebruiken om vertroosting te geven. Hij kan ook evenwichtige geestelijke liederen of gedichten gebruiken om je een vertroosting te geven. Maar als het gaat om de wedergeboorte, als het gaat om het geloof,
om de bekering, om de rechtvaardigmaking, om de heiligmaking, als het om die wezenlijke dingen gaat die uitgewerkt worden in het leven van een zondaar, gaat het altijd en alleen door het woord. Zo zeker als ik hier sta. Want echt, als je dat gaat loslaten, dan ga je zo zweven. Dan wordt het zo onvast. Maar de Heere werkt door zijn woord. Altijd. En weet u, als de Heere dan spreekt, of er komt een bepaald woord in uw gedachten, ga het onderzoeken of het echt in het woord staat. En als je het in het woord gevonden hebt, ga het dan biddend onderzoeken. Lees ook de context waarin dat woord geschreven staat. En bid elke keer weer, maak in uw woord mijn gang en treden vast. Zo werkt de Heere gemeente en anders niet. En als het dan gaat om de zekerheid van de zaligheid, wat hij door dat woord werkt, dan gaat het heel in het bijzonder, zo zeggen onze Dordtse vaderen hier, om het geloof in de beloften. De beloften van het evangelie, waar de Heilige Geest plaats voor gaat maken in het leven van degene die zalig worden. En wat een overvloedige beloften vinden we niet in dat heilige, dierbare woord van God voor de kerk des Heren. En als de Heere zijn belofte gaat toepassen in het leven van zijn kinderen, dan gaan ze het ontdekken. Die beloften zijn zeer gepaste beloften. Als de Heere het geloof in zijn belofte gaat geven, dan past de inhoud van die belofte precies bij de strijd en de worsteling en de toestand van je hart. En als de Heere dan zijn belofte laat horen vanuit het evangelie, dan komen de werkzaamheden met dat woord aan de troon van Gods genade. En als je het geloof er weer eens in kwijtraakt, dan is de Heere zo goed dat hij weer terugkomt op zijn eigen gesproken woord, zodat die werkzaamheden er weer komen, want het gaat in het leven van een ware gelovige om de vervulling van de belofte. En dat maakt hun werkzaamheden uit aan de troon van Gods genade. Ja, dan zijn die beloften zo veel in Gods woord, dat er zelfs beloften te vinden zijn voor een mensenkind die vanmiddag misschien moet zeggen, ik ken het geestelijke leven niet, ik ben onbekeerd, ik ken dat leven des geloofs niet. Dan staan er voor onbekeerde zondaren beloften in het woord van God om ze tot bekering te leiden. Wat is de Heere toch goed, gemeente? En ik zou wel verschillende van die beloften kunnen noemen, maar ik noem er vanmiddag maar één. Jesaja heeft gepredikt, de goddelozen verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heere, zo zal hij zich zijner ontfermen en tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Maar de beloften alleen is niet genoeg. Want onze Dordtse vaderen zeggen, om die zekerheid echt te ervaren, te beleven door het geloof, heb je het getuigenis van de Heilige Geest nodig. Want deze geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn, zo staat er in Romeinen 8. En ook dat is zo naar het woord, ook dat is zo bijbels. Wat wil dat zeggen? Als de geest met onze geest getuigen gaat, dan gaat hij dat woord toepassen. Dan gaat hij die beloften vervullen. Dan laat hij het juiste woord op de juiste plaats, in de juiste omstandigheden vallen in het hart. En dan werkt hij het geloof in het hart, zodat je bij het ontvangen van die belofte mag ervaren, tot je verwondering. Het is niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. En het zal nooit zonder vrucht zijn, want wie zo door woord en geest tot die zekerheid gebracht wordt, die zal ook naar het woord van God gaan wandelen in de vreze des Heren. In overeenstemming, ja zeker, met het woord. Dan komt er een tegenweten. Dan komt er een afhankelijkheid van de Heere. Dan komt er een tere levenswandel. En waar dat openbaar komt, waar dat beoefend wordt, daar komen ook de goede werken openbaar. Al durf je het misschien van jezelf niet te zeggen, maar een ander gaat het ontdekken bij je. En soms laat de Heer het zelf ook zien. Als een bewijs dat je geloof echt is. En daarom ligt er in de goede werken als vruchten van het geloof. Dus niet als goede werk om zalig te worden, dat niet. Maar als vrucht van het geloof. Ook zekerheid. Dan zijn de goede werken het bewijs dat je het geloof ontvangen hebt. We komen dat ook in de catechismes tegen, gemeente. In zondag 32 vraagt de onderwijzer: aangezien wij uit onze ellendigheid, zonder enige verdienste onzezijds, alleen uit genade, door Christus verlost zijn, waarom moeten we dan nog goede werken doen? En dan noemt de leerling 3 redenen. In de eerste plaats dat de Heere daarin geprezen wordt. Dan sla ik de tweede even over. En de derde is dat door onze godzalige wandel onze naaste voor Christus gewonnen wordt. Maar wat is dan de tweede? Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij. Dus de vruchten van het geloof die in het woord van God te vinden zijn, want dat moet wel naar het woord zijn, wil de Heilige Geest ook gebruiken als een middel om de zekerheid te mogen ervaren. En wat is dat alles? Een vaste troost voor de ware gelovigen. Als ze dat toch eens zouden missen, de belofte van het evangelie, het getuigenis van de Heilige Geest en die tere levenswandel naar Gods woord. Als ze dat toch eens zouden moeten missen, nu zeggen onze Duitse vaderen, dan waren ze de ellendigste van alle mensenkinderen. Maar dan staat de drie enige God er zelf voor in. Dat het in het leven van zijn kinderen toch zo zal zijn. Dat er momenten zijn dat ze zeker mogen zijn van hun zaligheid. Maar dat laat niet weg dat die zekerheid ook aangevochten kan worden. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De zekerheid wordt aangevochten. En dan gaan we naar paragraaf 11. Nee, die zekerheid gevoelen Gods kinderen niet altijd, zo zeggen zij. Hoe komt dat? Ik ga het illustreren aan de hand van een boek, en dat doe ik wel meer, dat merkt u wel, van John Bunyan. En het gaat mij nu opnieuw het boek De Heilige Oorlog. En op een meesterlijke wijze heeft John Bunyan in dat boek duidelijk gemaakt hoe een kind van God inderdaad momenten kent in het geloofsleven dat ze de zekerheid niet meer gevoelen. Het wordt in dat boek De Heilige Oorlog wordt een mens voorgesteld als een stad mensziel, waar Christus intrek neemt. En als hij intrek neemt in die stad als vorst Immanuel, dan is dat mensziel gered en verlost. Maar wat kreeg die stad toen te maken met aanvallen. In de eerste plaats van Diabolus, dat is de duivel zelf. In de tweede plaats waren er aanvallen van een leger van diabolisten. Dat zijn de zonden. En dat wordt hier in paragraaf 11 genoemd zware aanvechtingen. Kom ik zo dadelijk even op terug. Maar er is nog iets in de Heilige Oorlog te vinden. Want als dat mensziel zwak wordt in het geloof, dan worden ze weer door een heel ander leger belaagd. Een leger dat ook gezonden wordt door diabolus. Een leger dat bestaat uit 10.000 soldaten. En al die 10.000 soldaten dragen hoofd voor hoofd dezelfde naam. Twijfelaar. En zij vielen de stad aan, zo staat er in dat boek, met de zwaarste vertwijfelingen, om de stad te doen vertwijfelen aan Gods verkiezing, roeping, volharding, genade, zaligheid en de eeuwige heerlijkheid. Zo schrijft Bunyan. In paragraaf 11 worden dat de onderscheiden twijfelingen van het vlees genoemd. Als het gaat om de vertwijfelingen in het geloofsleven, dan is er al heel wat over gezegd. En laten we één ding op grond van Gods woord vaststellen en duidelijk zeggen. Er is geen geloofsleven zonder vertwijfelingen. De reformator Calvijn die heeft het gezegd, waar de vlam van het geloof te vinden is, daar is ook altijd de rook van de vertwijfeling. Trouwens, het woord van God, en daar hebt u het weer, dicht bij het woord blijven. Het woord van God getuigt er zelf van. En ook nu zou ik 1000 voorbeelden kunnen geven, dat doe ik natuurlijk niet. 2 voorbeelden. Zo horen wij David, de man naar Gods hart, getuigen met volle zekerheid. In tijden van groot gevaar. Met u loop ik door een bende. En met mijn God spring ik over een muur. En zo hoor ik hem zuchten. Als die vluchten moet voor Saul. Nu zal ik één deze dagen nog omkomen in de handen van Saul. Waar is nou dat sterke geloof? Weet u, het leven des geloofs is herkenbaar. En dan kom ik bij een tweede voorbeeld van die vader van die maanzieke jongen. Ik heb het vanmorgen ook al in de preek geciteerd. Toen de Heer Jezus tegen die vader zei, zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. O, wat begon die man toen te huilen. Oprecht te huilen. En terwijl de tranen over zijn wangen liepen, riep hij het uit. Ik geloof, Heere, maar kom een ongelovigheid te hulp. Ziet u het wel? Die uitdrukking, die zin, laat zo heel duidelijk zien dat het ware geloofsleven zijn vertwijfelingen kent. En wie het zegt het ware geloof te hebben en nog nooit in de strijd van vertwijfelingen en aanvechtingen gekomen is, die moet het echt nakijken. Dan vrees ik dat het niet echt is. Maar pas op, want nu loeren er gevaren. Ja, er zijn inderdaad mensen die kunnen altijd geloven. Die hebben nooit eens een vertwijfeling. En weet u wat er dan wel eens gebeurt als zo'n zelfverzekerd mensenkind dan in zijn vertwijfelend zondaar tegenkomt? Kunnen ze wel eens heel hard met zulke vertwijfelaars omgaan en zeggen, twijfel is zonde. Je mag niet twijfelen, je moet geloven, je moet altijd geloven. Maar wat is dat arm als je zo met een twijfelaar omgaat, zeg. En dan verraadt zo'n zelfverzekerd persoon dat hij die vertwijfelde gelovigen niet eens begrijpt. Ze begrijpen niet eens dat er in het geloofsleven echt wel eens momenten kunnen zijn dat je het niet meer kan geloven. En dat er zoveel stormen van vertwijfeling over je ziel gaan. Zulke zelfverzekerde mensen die altijd maar geloven en nooit eens twijfelen, missen een pastoraal hart om naast zo'n twijfelaar te gaan zitten en te laten zien vanuit het woord, hoor je het? Weer het woord, hè? dat het in de Bijbel ook voorkomt dat mensen die zo op de toppen van het geloof waren, zo weer in de diepte van de vertwijfeling terecht kunnen komen. En al willen ze het misschien goed bedoelen om te zeggen, twijfel is zonde, je moet geloven. Maar het tegendeel wordt bereikt, want zo'n vertwijfeld gelovige breng je daarmee nog meer aan het twijfelen. En daarom moet je een vertwijfelend gelovige niet hard vallen, maar ernaast gaan zitten en het woord gaan openen en handen vouwen. Dat is een betere weg. Er is nog een ander gevaar, die we ook in onze kringen tegenkomen. Alsof twijfel een kenmerk van genade is. En dat is het niet. Want onze Dordtse vaderen zeggen het heel duidelijk. Het komt niet op uit een nieuwe mens. Maar vertwijfelingen komen op uit de oude mens. Het zijn de vertwijfelingen van het vlees, zeggen ze. En dan zie je dat het leven van een kind van God inderdaad een strijd is tussen geest en vlees. O, de geest zorgt voor het ware geloof en de zekerheid, maar het vlees zorgt voor de vertwijfelingen. Maar dat kan een kind van God zo in de strijd brengen. En daar kan er maar één verlossing geven. En dat is de Heere alleen. En dat gaat hij ook doen in het leven van zijn volk. En dan vind ik het zo mooi dat onze Dordtse vaderen wijzen op 1 Korinthe 10 vers 13. U lieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke. Doch God is getrouw, welk u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. Weet je wat dit heel eenvoudig betekent? De Heere zal nooit meer verzoekingen, vertwijfelingen en aanvechtingen toelaten dan dat zijn kinderen kunnen dragen. En als ze er zijn, die vertwijfelingen, die aanvechtingen, dan zal hij voor de uitkomst zorgen. Dan zal hij ze verlossen. En wat is dat nodig, hè? Want als je de Heere vreest, als je een leerling mag zijn op de school van vrije genade, dan kunnen er van die tijden zijn dat zo'n leger twijfelaars op je afkomt. Zou de Heer wel begonnen zijn? Is mijn weg wel naar het woord? Zou de Heer mij wel op het oog hebben? Zou er voor mij wel vergeving der zonde zijn? Zou ik wel welkom bij de Heer Jezus zijn? Zouden er ook nog beloften voor mij zijn? En als die beloften er zijn, zou de Heer ze ook willen vervullen voor mij? Zou ik wel verkoren zijn? O, wat de vertwijfelingen kunnen er soms op de ziel afkomen. En als dan het geloof zwak is, dan zijn we niet bestand tegen al die vertwijfelingen. En wat is dan de weg? Om in die vertwijfelingen, juist in die vertwijfelingen, de toevlucht te nemen tot een God die je kan redden en verlossen uit al die vertwijfelingen die de duivel op je afzendt. O, wat kunnen er onderscheiden vertwijfelingen zijn. Het kan zelfs zo ver gaan in het leven van een ware gelovige, dat ze twijfelen aan het bestaan van God. O, wat een vertwijfeling is dat. Maar de Heere zal erin verlossen. Hij zal uitkomst geven. En bij die vertwijfelingen zijn daar ook de zware aanvechtingen. Ja, en daar zit de duivel achter. Hij wordt in de Bijbel de verklager der broederen genoemd. En dan komt hij op zo'n mensenkind af, om juist op de zonde te wijzen, zeker als je weer gevallen bent in de zonde. En dan wil hij je wanhopig maken. Dan komt hij met de angsten van de hel, om je de troost van de zaligheid te ontnemen. En zo heel gemeen kan hij je toesissen, je hebt geen heil bij God. En de Satan kan ook met die zware aanvechting komen, dat hij van die vreselijke gedachten inwerpt. Zelf zijn er kinderen van God geweest en ze zeiden nog, die in de donkerheid van hun leven zo met de duivel van doen kregen, dat de duivel zelfs vloeken inwierp. Ach, waar ben je dan in die zware aanvechtingen, of dat hij zelfs tastbaar aanwezig is, terwijl niemand om je heen het in de gaten heeft. Aanvechtingen, ja soms zware aanvechtingen. En hoe meer zekerheid dat een kind van God mag krijgen, hoe meer de duivel gaat proberen aan te vechten. Ja, waarlijk, er kunnen in het geloofsleven momenten zijn dat het betrouwen des geloofs en de zekerheid van de volharding des geloofs niet meer zo gevoeld worden. Maar dan het wonder, wat ik ook in het gebed al citeerde. Als de Satan al begeerd heeft te ziften als de tarwe, is daar in de hemel die lieve voorspraak die altijd leeft om voor zijn kerk te bidden, die vanuit de hemel zijn ogen dag en nacht open heeft op zijn strijdende kerk op aarde en die zijn kerk in de strijd van het leven zo vertroost. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En weet u welke rijke vertroosting in die woordjes opgesloten ligt? En dat zeg ik vanmiddag heel bijzonder voor diegenen die misschien vanmiddag wel in vertwijfelingen hier zitten, die zo'n last hebben van die aanvechtingen. Of dat er later misschien zulke momenten in je leven komen. Vlucht dan naar het woord, bijzonder naar dit woord. Ik heb voor u gebeden. En dan wil ik even u wijzen op die twee woordjes voor u. En dan gaan we even naar de grondtekst, de Griekse grondtekst van de woordjes voor u. Wij kunnen dat vanuit de grondtekst namelijk op twee manieren vertalen. In de eerste plaats, ik heb om u heen gebeden. Dus een kind van God in de aanvechting, al zien ze er niets meer van, al gevoelen ze er niets meer van, maar is de voorbeden van Christus om hen heen. Als een vurige muur staat Christus om zijn kerk heen. Zij liggen geheel en al opgesloten in zijn voorbeden, met heel hun bestaan, met al hun benauwdheden. Ja, de Heere zegt het, ik zal u dag en nacht omringen met mijn voorbeden. En de tweede betekenis van de woordjes voor u, dat is, ik heb met betrekking tot u gebeden. Mijn voorbeden aangevochten kind van God. Mijn voorbeden vertwijfelende zondaar in ons midden is echt voor u. Want je bent mijn eigendom. Ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt mijn. En daarom ligt uw naam dag en nacht in mijn voorbeden opgesloten. Als ik bid, bid ik met betrekking tot u. En daarom is ook Simon Petrus in zijn diepe val niet omgekomen, gemeente. Ook niet in die dagen dat hij bitter moest wenen. En reken maar dat toen de vertwijfelingen op hem afkwamen. Reken maar dat toen de aanvechtingen zwaar waren voor Simon Petrus. Maar op Gods tijd kwam de uitkomst. Toen Christus opgewekt was door zijn Vader uit de doden. Laat ik het eens zo zeggen, gemeente. Toen heeft de Vader tegen de Heer Jezus gezegd. Mijn zoon, ga nu eerst maar naar Simon Petrus. En laat hem nou eens weten dat je hem met uw volbeden al die tijd hebt omringd. En toen die wonderlijke ontmoeting tussen Jezus en Simon Petrus en het weer goed gekomen is, toen wekte de Heilige Geest de zekerheid van de volharding in het geloof weer in het hart van Simon Petrus op. Is dat geen wonder? Is dat geen groot wonder, gemeente? En als je dan in de aanvechtingen komt, als je dan in de vertwijfelingen komt, o, ga dan naar dat woord. Ik heb voor u gebeden. Of slaat de catechismus eens open. Bij zondag 16, antwoord 44, waar op grond van Gods woord uitgelegd wordt waarom Jezus die vijfde trap van zijn vernedering moest gaan, nedergedaald ter helle. Welke troost ligt daar nu in, gemeente? Juist als de vertwijfelingen er zijn, juist als de aanvechtingen er zijn. En dan zegt de leerling het zo teer. Zo in gemeenschap en de nabijheid bij de Heer Jezus. Opdat ik in mijn hoogste aanvechting verzekerd zij. En mij ganselijk vertroostte dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikkingen en helse kwelling, in welke hij zijn ganse lijden maar in zonderheid naar het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Ja echt, daarom laat God, de Vader van alle vertroostingen, en boven hetgeen zij vermogen niet verzocht worden, maar geeft met de verzoeking de uitkomst en wekt in hen de verzekerdheid van de volharding door de Heilige Geest opnieuw op. En waar die zekerheid weer ervaren en gevoeld wordt, daar komt een heerlijke vrucht openbaar. Onze laatste gedachte, de zekerheid van de vrucht. Als de Heere de zekerheid geeft in het leven van Gods kinderen, dan worden Gods kinderen geen hoogmoedige en zorgeloze en vleeselijke mensen. Ja, de remonstranten beweerden van wel. Ze zeiden, je moet niet zo de zekerheid preken. Want als je de zekerheid bij een kind van God preekt, dan is het net als een kussen, dan gaan ze op liggen en dan vallen ze in slaap. Nee, je moet juist spreken dat ze moeten blijven vertwijfelen. Hoe meer ze twijfelen, hoe beter het is. Want ja, dan zijn ze werkzaam, dan zijn ze waakzaam. Maar je moet niet de zekerheid preken. Dan maak je van de gelovige, hoogmoedige, zorgeloze en vleeselijke mensen. Is dat zo, gemeente? Nou, als je het aan een kind van God zou vragen, hebben ze heus wel eens last van hun hoogmoed. Een hardnekkige zonde is dat. En ze zijn soms ook zorgeloos. Dan zijn er ook tijden in het geloofsleven dat ze de genadele middelen niet zo trouw meer waarnemen. En dat ze genoeg lijken te hebben aan de weldaden en dat ze de weldoenen vergeten. En laat het maar niet hebben over die strijd die Paulus als het volgt onder woorden bracht. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Natuurlijk zijn de tijden dat ze hoogmoedig zijn, zorgeloos zijn, vleeselijk zijn. Maar de Heere laat hen wel voelen dat ze daarmee de Heilige Geest bedroeven. En als het goed is, kunnen ze het daar niet lang in uithouden. Maar de Bijbelse les is dit. De Bijbelse waarheid is dit. Waar de zekerheid des geloofs wordt gewerkt, daar maakt de Heere van zijn kinderen geen hoogmoedige, zorgeloze en vleeselijke mensen. Want de zekerheid, zo zeggen onze Dordtse vaderen, is als een wortel van een goede boom. van een boom die goede vruchten voortbrengt. En als het dan om die vruchten gaat, dan noemen onze Dordtse vaderen 8 vruchten. Ze zeggen, waar zekerheid is, daar is een kind van God nederig, ootmoedig. Dat is een vrucht van de zekerheid. Petrus heeft het geleerd in zijn leven. Daarom kon hij in zijn zendbrief zeggen, zijt met ootmoedigheid bekleed. U weet het toch wel, wat ooit iemand vroeg aan de kerkvader Augustinus, wat nou het belangrijkste kenmerk is van het ware geloof. En toen zei deze kerkvader, dat zal ootmoed, ootmoed, ootmoed zijn. Nederig. En het openbaart zich in een kinderlijke vreze. Dan ben je zelf nietig en klein en je hebt voor de Heere groot ontzag. En hoe meer kennis je mag krijgen van een drie-enig God, hoe teerder de kinderlijke vreze mag zijn. Als je mag weten door de oefeningen van het geloof dat God om Christus wil de vader van zijn kerk geworden is, dan komt er een kinderleven openbaar van de kinderlijke vreze des Heren. Dat gaan mensen bemerken. Dan komt er in de derde plaats een godzalige levenswandel. Nee, dat is wat anders dan de gedaante van godzaligheid hebben. Dat is nou een kenmerk van een hypocriet en een schijngelovige. Dat is alleen maar buitenkant. Maar bij de ware gelovige is het echt. En waar blijkt een godzalige levenswandel uit, gemeente? Dat er een eenheid is tussen leer en leven. Wat met je mond en met je hart beleden wordt, komt openbaar in je levenswandel, in je gedrag, hoe je opstelt, in je woorden, in je daden, hoe je verschijning is in dit leven. En dan volgt de vierde vrucht, leidzaamheid in de strijd. Dat betekent geduldig wachten tot de Heere komt met zijn verlossing in de strijd. Ja, waar zekerheid is, daar is ook een vurig gebedsleven. Om te mogen volharden, om bij die zekerheid te mogen blijven. En waarom noemen onze Dordtse vaderen dat nu een vurig bidden? Dat vurig, dat woordje vurig, zo las ik ergens, dat heeft alles te maken met die vlammen die te zien waren op de hoofden van de apostelen op de Pinksterdag. Dat vurig betekent, het is een gebedsleven geleid door de Heilige Geest. Die juist in het gebedsleven te hulp komt, als een gelovige niet meer weet te bidden gelijk het behoort. En dan wordt er nog iets genoemd, standvastigheid in het kruis en in de belijdenis van de waarheid. Ik kwam iemand in de schrift tegen die we allemaal wel kennen, waarbij dat allebei openbaar ziet komen. Wij kennen haar als de Canaanese vrouw. Zij moest een kruis dragen. En toen ze van Jezus hoorde, begon het geloof in haar ziel te werken dat Jezus haar alleen kon verlossen uit dit kruis. En is die vrouw tot Jezus gegaan. Met een standvastig geloof, terwijl ze het zware kruis moest dragen. En al leek het alsof ze aanvankelijk werd afgewezen, al leek het alsof ze aanvankelijk voor niets kwam, toen kwam er iets van dat standvastige openbaar. Waar de Heere tegen haar zei, het is niet betamelijk dat het brood van de kinderen aan de hondekens gegeven wordt. Mocht het enerzijds beamen, mocht ze ervoor buigen en zei ze ja, Heere, maar tegelijkertijd haar standvastigheid door Christus aan te grijpen in zijn eigen woord. Doch, de hondekens eten ook van de brokskens die er vallen van de tafel van hun Heere. Wat een groot geloof, wat een standvastigheid. En dan de laatste vrucht. De vaste blijdschap in God. Ook dat is een kenmerk in het leven van Gods kinderen. Als ze iets van die zekerheid mogen kennen. Vaste blijdschap in God. Een kind van God in ons midden. Denk eens terug aan de laatste keer in je leven. Ik hoop niet dat het lang geleden is trouwens. Maar dat je weer eens iets van die blijdschap in je ziel ontdekte. Doordat het geloof in die zekerheid en de zekerheid door het geloof weer ervaren wordt. Weet je waar die vreugde, die blijdschap vandaan kwam, kind van God? Weet je waar de bron ligt van die vreugde? Die ligt in Christus toch? Die vanwege de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande veracht. Het is de blijdschap van Christus, waarvan hij sprak in de gelijkenis van de verloren zoon. Laat ons eten, laat ons vrolijk zijn, want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. Hij was verloren, hij is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Kijk gemeente, dat zijn de 8 vruchten. Werkzame vruchten. Die in het leven van Gods kinderen openbaar komen. En de wortel ervan is de zekerheid des geloofs. En wat is nou de roeping van de ware gelovigen? Om die vruchten te overdenken. Bij het woord van God. Opdat die vruchten als prikkels zouden zijn. Voor een ernstige, gedurige oefening van dankbaarheid en goede werken. En waar dat openbaar komt, daar zal ook iets openbaar komen wat we samen gaan zingen. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. Die, hoe het ook mocht tegenlopen, bij al die aanvechting van al die vertwijfelingen, gestadig op zijn goedheid hopen. O Salem, roemt de Heere der Heren, wil uw God, o Sion, eren. Amen.
Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heer, wij willen u hartelijk danken voor het onderwijs wat u deze dag aan ons wilde geven. Dat wij in de rustende stilte in dit gebouw aanwezig konden zijn, te midden van zo'n grote stad. En dat u ons woorden der zaligheid laat prediken, laat horen. Heere, wilt u uw zegen eraan verbinden. Maak in uw woord onze gangen treden vast. Laat dat woord als een zaad der wedergeboorte mogen zijn. Laat dat woord een richtsnoer mogen zijn voor degenen die u vrezen. Hartelijk dank voor alles wat u gaf. Laat het woord met ons mee mogen gaan in deze nieuw begonnen week. En dat we zo van dag tot dag heen mogen leven naar de volgende zondag. Wij hebben er alles niet verdiend, maar vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 111, het vijfde vers. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal als op onwringbare steunpilaren. 111, het vijfde vers. Alleen in vrede draagt me u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.